Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Goeiedag beste luisteraars, leuk dat jullie luisteren. Dit is deel 3 over de vroegtijdige herkenning van een bipolaire stoornis. En in dit deel gaan we aandacht hebben voor de kinderen van mensen met een bipolaire stoornis. Ik ben Femke Veldman en aan de andere kant van de lijn heb ik Manon Hilligers. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik zal je even voorstellen en dan gaan we zo meteen het hebben over de kinderen van mensen met bipolaire stoornissen. Jij bent hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie. En je bent ook klinisch werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater in het centrum KOP in het Erasmus MC. We hebben eerder al gesproken in deel 1 met Judith Bicheroux. Zij heeft een bipolaire aandoening en vertelde over de herkenning bij haar. En vervolgens hebben we gesproken met Eline Regeer over vroegtijdige herkenning in het algemeen en over de bipolaire stoornis. En nu hebben we het met jou over de kinderen van mensen met een bipolaire aandoening. Nou, wat vind jij van belang voor de huisartsen om over dit onderwerp te weten?
Nou, wat ik heel erg belangrijk vind is dat huisartsen weten dat als zij kinderen in de spreekkamer zien, dat zij weten dat dat kinderen zijn die een vader of een moeder hebben met een bipolaire stoornis. En dat die kennis over het voorkomen van een ernstige psychiatrische stoornis in het gezin impact heeft op hoe zij kijken naar de klachten waarmee die kinderen komen. En wat ik merk is dat huisartsen, maar artsen in het algemeen, niet altijd op de hoogte zijn van het belang van die kennis in hoe ze de klachten interpreteren en daarin dan ook een hulpverleningsvraag kunnen beoordelen. Hè, dus om het even heel concreet te maken, als je een kind hebt van 12 en die heeft een moeder met een bipolaire stoornis, en dat kind presenteert zich met angstklachten of milde stemmingsklachten of wil niet meer naar school, dan kun je denken als huisarts van ja, dat is misschien wel passend bij de adolescentiefase. Maar als je weet dat dat kind een bipolaire moeder heeft, dan kan het ook betekenen dat die klachten het begin zijn van een ontwikkeling van een stemmingstoornis. En dan zou je daar anders op moeten acteren.
Ja, want hoe acteer je dan anders?
Nou, dan betekent dat je veel minder een afwachtend beleid zou moeten voeren. Maar dat je op dat moment je realiseert dat het hebben van een bipolaire ouder voor een kind betekent dat de kans op het ontwikkelen van een bipolaire stoornis bij dat kind 10 tot 20 keer zo groot is. En dat het hebben van een stemmingstoornis in het algemeen, dus niet een bipolaire stoornis, maar een depressieve stoornis, ongeveer bij 50% van de kinderen voorkomt gedurende het leven. En dat kan zelfs oplopen tot rond de 60-65% volwassen leeftijd. Ja, dus dat is een grote risicofactor.
Ja, dat zijn hele grote aantallen. En dan zeg je 10 tot 20 keer zo vaak dat het voorkomt. En dat is dan ten opzichte van de populatie waarbij ze geen erfelijke belasting zouden hebben.
Ja, we weten dat bipolaire stoornissen ongeveer tussen de 1 en 2 mensen op 100 treft. Hè, dus 1 à 2%. En bij kinderen van ouders met een bipolaire stoornis ligt dat tussen de 15% en 20%.
Ja. En als je dan dus naar adolescenten kijkt, die dame of heer van 12 jaar, en die komt met klachten, dan zou er ook een gevaar in kunnen schuilen dat je juist te snel daar te alert op bent. Of zit daar geen gevaar in? Want ergens is er natuurlijk de adolescentie, het puberen, het niet lekker in je vel zitten.
Ja, maar de adolescentiefase is natuurlijk een fase waarin jongeren zeker emotionele problemen kunnen hebben en stemmingswisselingen kunnen ervaren. Maar dat is altijd zodanig dat je die klachten kunt zien waarin een dynamiek speelt met bijvoorbeeld leeftijdsgenoten of met schoolproblemen of dat soort zaken. En ik denk dat het juist van belang is om vanuit diagnostisch perspectief te kijken in hoeverre dit toch eigenlijk gaat over een depressie in ontwikkeling. En die afweging is soms misschien wel heel moeilijk te maken voor een huisarts die beperkt tijd heeft. En dus mijn oproep is, neem het serieus. Dat wil niet zeggen dat al die kinderen meteen naar de specialistische GGZ moeten. Maar geef wel aandacht en volg het op. En als je het gevoel hebt dat er toch meer speelt dan een tijdelijk probleem, wat met goede adviezen verbetert, dan is het zaak om dat ook te behandelen. Dus wij zeggen eigenlijk altijd tegen kinderen die familiair belast zijn en tegen de ouders daarvan, ook milde klachten hebben in dit geval recht op goede diagnostiek en behandeling. Omdat als je de milde klachten goed behandelt, je erger kunt voorkomen.
En kan je de milde klachten goed behandelen zonder dat je de stempel bipolaire stoornis hebt?
Zeker, want als je kijkt vanuit een ontwikkelingsperspectief, dan hebben wij gezien uit de studies die wij doen, waarin we grote cohorten van kinderen van ouders met een bipolaire stoornis opvolgen, vanaf de kinderleeftijd richting de jongvolwassenheid en zelfs inmiddels tot gemiddeld 38 jaar, dan zien we dat de bipolaire stoornis zich ontwikkelt op de basisschoolleeftijd met milde angst en gedragsproblemen, waarin rond je 13e er vaak een eerste milde depressieve episode ontstaat, waarin er vaak ook al klachten zijn die wijzen op lichte ontremmingsverschijnselen, die inderdaad heel moeilijk te onderscheiden zijn van typische adolescentieproblematiek. Maar waarbij je vooral rond je 15e, 16e dan de eerste depressieve episode hebt, wat vaak niet wordt herkend. En dan tussen je 18e en je 25e de eerste manische episode. En dat is hoe het beloop en de ontstaansgeschiedenis van een bipolaire stoornis er in de klassieke wijze uitziet. En dan kun je je voorstellen dat als je eerder op die milde klachten bijvoorbeeld een goede cognitieve gedragstherapie geeft, of bijvoorbeeld aandacht geeft over leefstijl en zorgt dat deze jongeren geen middelen gaan gebruiken, of bij klachten van stemmingsontregeling de juiste ondersteuning krijgen uit het systeem, dat je daarmee heel veel erger kunt voorkomen. En dat erger voorkomen bestaat ook uit het uitstellen van een eerste manisch-psychotische episode, of ook uit het uitstellen van de gevolgen daarvan. Hè? Bijvoorbeeld het niet afmaken van je middelbare school of het uitvallen in het gezin.
Ja. Ja. Het klinkt heel, heel goed hoe dit de zorg zou kunnen verbeteren voor die mensen. En voorkomen dat milde klachten erger worden. En dat ze dus veel sneller al grip krijgen op hoe hun gedrag en hoe hun denken en omgaan met die prikkels. Hoe dat, als ze daarmee om kunnen gaan, dat veel beter wordt. In de praktijk van alle dag wordt het toch een beetje een ongrijpbaar stukje. Hè? Een kind van 12 komt een keer met inderdaad klachten daarvan. En hoe zou je dan als huisarts dat op moeten volgen? Dan worden ze 15, 16, gaan ze puberen, willen ze helemaal niet langs de huisarts. Gaan ze toch wat meer afstand ook krijgen tot hun ouders, wat ook allemaal zo hoort. En kan je ze wat minder goed opvolgen? Dus het lijkt me in de praktijk best lastig.
Ja, maar wat denk ik heel belangrijk is dat heel veel kinderen van ouders met een bipolaire stoornis heel slecht geïnformeerd zijn over wat er aan de hand is met hun ouders. Ouders vinden het lastig om te bespreken wat er zelf speelt ten aanzien van bipolariteit. Kinderen weten wel dat er iets speelt, maar durven vaak ook vanuit loyaliteit daar niet specifiek naar te vragen. Maar in het gezin is er wel vaak de angst dat er misschien wel iets met de kinderen ook aan de hand zou kunnen zijn. Vanuit de ouders, de zieke als ook de niet aangedane ouder. Maar ook omdat het vaak natuurlijk in families voortkomt. Die ouder die heeft vaak ook weer een oom of een tante of een eigen vader of moeder met hetzelfde probleem in de voorgeschiedenis. Ja, ja. Dus dit is een aandoening die in families voorkomt. En die kinderen, zeker in de adolescentiefase, die zijn echt alert op dat soort zaken. Ja. En die zijn vaak ook bezorgd. Ja. Dus het gesprek vanuit de huisarts om open te zijn over dit komt nou eenmaal in je familie voor. En mocht je klachten hebben, is het van belang om dit ook met mij als huisarts te bespreken. Ik ga met je meedenken hoe we hiermee om kunnen gaan. Je kunt informatie krijgen, je kunt juiste diagnostiek krijgen. En ook vooral het uitleggen dat er niks aan de hand is, is zeker zo belangrijk.
Ja, mooi. Heb je nog belangrijke zaken in jouw uitleg naar de kinderen toe, die we van jou af zouden kunnen kijken?
Nou, ik denk vooral de openheid en ook het benoemen dat je als adolescent misschien wel hebt meegemaakt dat je vader werd opgenomen. En de angst voor zelf om gek te worden. Hè? Dus laat ik het maar even bij de naam noemen. Dat is iets wat heel belangrijk is om bespreekbaar te maken. En jongeren zijn tegenwoordig heel veel meer bezig met hun mentale gezondheid. Zien dat ook in hun vriendengroep. En zijn vaak ook bezorgd over wat zou er met mezelf kunnen gebeuren. Om dat gesprek open te voeren, de juiste informatie te geven, maar vooral ook de aanleiding te geven voor waar moet je op letten bij jezelf. Ja, bijvoorbeeld jongeren die hebben heel vaak wel eens gedachten aan de dood. Maar dat wil niet zeggen dat ze meteen ook suïcidaal zijn. Dat hoort ook bij die adolescentiefase. Jongeren zijn vaak ook heel bezorgd over ben ik nou depressief of wat is er nou met mij aan de hand? En gaan veel dingen op internet opzoeken. En ik denk dat het de taak ook van de huisarts is, als zo'n jongere bij je komt, om dat serieus te nemen en daarover in gesprek te gaan. En die familiaire belasting, wat eigenlijk de meest robuuste risicofactor die we gewoon kunnen meten, om die daarin mee te nemen.
Ja. Ja. Ja, dus een stukje normaliseren, maar wel het beestje bij de naam noemen. En daarin een open gesprek te voeren. En ja, interessant.
En zeker ook, wat ik nog wilde zeggen is, daarin kun je natuurlijk ook consultatie vragen bij bijvoorbeeld zo'n centrum zoals wij hebben. Hè, dat je als huisarts het gevoel hebt van ja, ik weet het niet zeker. En dat is ook helemaal niet raar dat je dat niet zeker weet, want wij weten het soms ook niet zeker. En bieden dan eigenlijk gewoon een kortdurende diagnostiek aan en monitoren zo'n gezin. En geven gewoon aan van kom ieder jaar even op de lijn en vertel hoe het met je gaat. En dan kunnen wij heel snel schakelen als er een probleem is, maar ook geruststellen als het goed gaat.
Ja, ja, het lijkt me nog steeds lastig om de normale uitspattingen van een jongere te onderscheiden van een pathologischer stuk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dat gaandeweg bij iemand signaleert op momenten dat het wel echt te ver gaat.
Ja, het gaat over de verandering van het gedrag ten opzichte van hoe iemand normaal gesproken is. Hoe je dit gezin kent, hoe je dit kind kent. En ja, ik hoop altijd dat de huisarts toch nog degene is die het beste beeld heeft van het gezin en van het kind in ontwikkeling. En daarin ook een signalerende rol kan vervullen.
Ja.
En daarin ook op tijd misschien wel de hulp inroept van een kinder- en jeugdpsychiater of van een psycholoog.
Ja.
Die misschien op dit gebied meer gespecialiseerd is. Om even te checken van wat is het handigste om nu te doen.
Ja, ja, dus als je dan concreet kijkt naar het kind van 12 wat jij bijvoorbeeld voorstelde. Die komt bij je met milde klachten op dat moment. Je kent, je weet van de ouder, je hebt een open gesprek gehad erover. Op dat moment zie je niet direct reden voor consultatie of opschade. Maar wat zou je dan adviseren om hoe dan door te pakken?
Ik zou adviseren dat die huisarts met dat kind afspreekt dat als de klachten ernstiger worden of als de ouders zien dat het kind vastloopt of meer problemen krijgt, om dan te signaleren en het kind opnieuw te zien. Daarin is ook altijd heel belangrijk om bijvoorbeeld de school te betrekken. Wij betrekken altijd ook of de mentor of iemand die het kind zelf aangeeft als dat is iemand die mij goed kent. En op basis van die informatie te besluiten of een kind ook met milde klachten misschien gebaat zou zijn bij wat ondersteuning. Want waar we het nog niet over hebben gehad, is dat als je opgroeit in een gezin waarin een van de ouders zo ziek is, dat natuurlijk ook een heel stressvolle omgeving kan zijn. Met allerlei gevolgen die bijvoorbeeld impact hebben op de financiële situatie, op de situatie rondom betrokkenheid van ouders. Stel je maar voor als je moeder heel depressief is al voor lange tijd en eigenlijk geen moeder kan zijn zoals je dat graag zou willen zijn als moeder, dan heeft dat ook impact op het kind en op de broertjes en zusjes.
Ja.
En vaak is het ook zo dat de andere ouder ook zich bezwaard voelt om bijvoorbeeld het netwerk in te schakelen en hulp te krijgen van een buurvrouw of van een voetbalcoach of van een verdere familie. Dus ik adviseer altijd om het gezin te verbreden, zeker als een ouder ernstig ziek is, en om die huisarts te betrekken om eigenlijk mee te kijken en te ondersteunen bij de opvoedvaardigheden en het signaleren als het niet goed gaat bij het kind.
Ja, goeie. En ik denk als laatste nog even de comorbiditeit die er zouden kunnen spelen. Want het is natuurlijk altijd lastig om dat te onderscheiden. Bepaalde fases van een bijvoorbeeld niet goed behandelde ADHD of zo. Of nog niet gediagnosticeerde. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, we weten dat zeker op de jonge leeftijd. Hè, als je het dan hebt over hoe genetisch het bipolaire stuk in elkaar zit. Dat mensen met een bipolaire stoornis vaak ook een partner hebben waar ook mentale problemen spelen. Dat heeft vaak te maken met waar je je partner tegenkomt of in welke omgeving je bent opgegroeid. En daarmee zie je dat kinderen in het algemeen van die twee mensen vaker ontwikkelingsproblematiek hebben, zoals een ADHD. Wat we ook zien is dat ADHD een diagnose is die soms moeilijk te onderscheiden is van een bipolaire stoornis. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat er goede diagnostiek wordt gedaan. Een ander belangrijk punt is, als dan zo'n kind bijvoorbeeld toch een depressie heeft en je wil als huisarts misschien wel medicatie gaan voorschrijven, een antidepressieve, als er sprake is van een adolescent, wees dan heel alert dat je eigenlijk geen antidepressieve moet voorschrijven als er sprake is van een familiaire belasting met een bipolaire stoornis, omdat je daarmee juist zeg maar de manier zou kunnen triggeren.
Ja.
Dat zijn allemaal aspecten waar je aan moet denken. Zeker ook bijvoorbeeld stimulantia bij de ADHD-behandeling kunnen ook juist een manisch beeld triggeren. Dus ja, wat dat betreft is die adolescent met zowel ADHD-klachten als depressieve klachten vanuit zijn familiaire belasting best wel een puzzel om ook medicamenteus te behandelen.
Ja, dat begrijp ik, ja.
En wij zien vaker jongeren die eigenlijk door het voorschrijven van medicatie in een ontremde episode terechtkomen, waarbij eigenlijk de kwetsbaarheid voor de manische ontremming getriggerd is door het medicatiegebruik.
Ja. Nou, Manon, ik denk dat we zo kort en krachtig al wat meer op het spoor zijn gekomen van hoe moeten we dit beginstuk benaderen, het signaleren, het bij de hand houden van die kinderen en zo nodig doorsturen of tussenstappen consulteren van een centrum als jullie. Heb jij nog aanvullende opmerkingen, belangrijke dingen die je nog mee wil geven aan de huisarts?
Nou, ik denk wat ik misschien al benoemde, maar het bespreekbaar maken in het gezin, dat ik dat heel erg belangrijk vind. In de behandeling van de psychiater die vaak de behandelaar is van de ouders, proberen we dat ook steeds meer op de agenda te krijgen. Ik merk ook dat door de wachtlijsten in de jeugd GGZ, zowel huisartsen als ook de volwassen behandelaren van de ouders huiverig zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de problematiek van de kinderen. Maar laten we ze alsjeblieft niet in de kou laten staan, want dat worden anders de patiënten van de toekomst. Mm. En we weten hoe lang het kan duren en wat de schade is als je eigenlijk onbehandeld door die adolescentie en jongvolwassenheid heen moet en dan eigenlijk niet de juiste zorg krijgt.
Ja. Ja, want dat vind ik wel het hoopvolle stuk van eigenlijk alle drie delen bij elkaar. Dat als je het weet en zelf leert omgaan met de signalen, de prikkels, de ongeremdheid. En als je dat weet te zelf als patiënt weet aan te pakken, ook te signaleren en daar wat mee te doen, ja, dan heb je al heel veel klachten heb je al geminderd. Het levert ook iets op, het vroegtijdig herkennen. Het levert niet alleen stempels en medicatie op, het levert echt op dat de patiënt om kan leren gaan met zijn aandoening.
Ja, en ik denk adolescenten zeker zijn juist heel erg op zoek naar dat zelfinzicht, ja, die autonomie.
Ja.
En dat sluit daar iets ontzettend goed bij aan.
Ja.
En het weten geeft ze ook meer zelfbeschikking over wat ze wel en niet willen. En die kwetsbaarheid, die hebben ze nou eenmaal. En dat voelen ze ook zo.
Ja.
En ze willen juist goed geïnformeerd zijn en keuzes kunnen maken op basis van informatie.
Ja.
En niet op basis van niet weten en niet gehoord worden.
Ja, ja. Mooi. Nou, Manon, bedankt voor jouw mooie uitleg hierover. En dan sluiten we hierbij drie delen over de vroegtijdige herkenning van bipolaire stoornissen. Sluiten we dan af. Hartelijk dank.
Ja, jou ook bedankt.
Tot ziens.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!